Het is goed om jullie allen weer te zien en ook weer nieuwe gezichten te zien. Nieuwe mensen te ontmoeten. Fijn dat jullie ook hier zijn gekomen. Dat je de gelegenheid hebt genomen, de moeite hebt genomen om hier heen te komen. Vanavond gaan we inderdaad een aftrap nemen dit seizoen met de Filippenzenbrief. De Filippenzenbrief. En ik hoop dat je een Bijbel hebt meegenomen. Zo niet, dan kun je ook gewoon luisteren natuurlijk. Op het scherm zal ook nog het een en ander te zien zijn. Dus je zult niet helemaal. Je zult ook worden voorzien in het nodige. Maar het is altijd wel fijn als je inderdaad mee kan lezen bij de teksten die we ook zullen behandelen. Vanavond is een inleidende avond. Dus ik wil eigenlijk een soort inleiding geven op de brief. Het zijn maar 4 hoofdstukjes. Maar je kunt er toch het een en ander nog over vertellen. En dan het tweede deel van de avond wil ik kort. De mensen die mij een beetje kennen, die weten dat dat een werkpunt is. Die wil ik kort iets zeggen over het eerste gedeelte, vers 3 tot en met 11 van hoofdstuk 1. Aan het eind willen we dat ook nog met elkaar een beetje doorspreken. Dat is een beetje de bedoeling van deze avonden. En als je hier voor het eerst bent, nou, het zijn geestelijke groeiavonden, staat er al bij. Dus als je hier komt, dan is de bedoeling dat je geestelijk groeit. Afgesproken? Ja. Jullie merken al, dat kunnen we niet. Hè? Dus in die zin zijn we heel erg afhankelijk van de Heilige Geest. Je kunt niet tegen jezelf zeggen groei. Je kunt ook niet tegen een plant zeggen, of tegen een hond, of tegen een kind. Tegen jezelf ook niet. Je kunt het wel zeggen, maar het schiet niet op. Hè? Dus groeien is iets wonderlijks. Er staat ergens in Markus 4 dat de boer de zaai die zaait. Hè? Niet de gelijkenis van de zaai, maar de andere gelijkenis. Heel kort, Markus 4 of 3. En dan staat er dat het zaad ontkiemt en opkomt zonder dat hij zelf weet hoe. Aan de ene kant is het heel mysterieus en aan de andere kant is het heel bemoedigend. Want het komt op. Zonder dat je zelf weet hoe. Je kunt er niet de vinger achter krijgen. Dat is maar goed ook eigenlijk. Goed, Filippenzen. Laten we eens kijken naar een aantal overzichtsvragen. Ik heb boven deze avond gezet partners in het evangelie. Partners in het evangelie. En ik hoop dat gaandeweg ook duidelijk zal worden waarom deze titel. Als inleiding op de brief wil ik eigenlijk met deze 4 vragen beginnen. Wie is de schrijver en waar zat hij? Aan wie schreef hij en waar zaten zij? Waarom schrijft hij en wat schrijft hij? Je ziet 4 vragen, stiekem zijn het er 6, maar mooi in 4 kopjes verdeeld. Het zijn hele eenvoudige vragen, denk ik, en we willen dat met elkaar ook bekijken. Wie schreef de brief en waar zat hij? Laten we opslaan Filippenzen 1, vers 1. Onder begeleiding van een mooi muziekje laten we opzoeken Filippenzen 1, vers 1. En daar staat Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. En dan stop ik al, want dan begint hij over de geadresseerde te spreken. Dus wie schrijft de brief? Wie is de afzender? Paulus. Hij noemt ook Timotheus, die is waarschijnlijk bij hem op dat moment. Dus ook wel netjes om hem dan te vermelden als gezamenlijke afzender. Maar verder gaat de brief in de ik-persoon verder. Als je kijkt naar vers 3, ik dank mijn God altijd wanneer ik voor u bid. Dat is ik, dat is Paulus zelf. Dus de hoofdschrijver is Paulus. Nou, dat is makkelijk te beantwoorden. Waar zat Paulus op het moment dat hij schrijft? Hij zat gevangen. Dat zien we in de brief terugkomen. Onder andere in hoofdstuk 1 vers 7. Dat hij zegt, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dat is, ja, zou je kunnen zeggen, dat kan Paulus ook nog verwijzen naar gevangenschap in het verleden. Maar als we dan kijken in hoofdstuk 1 verder, vanaf vers 12 tot en met 26, dan bespreekt Paulus zijn situatie als gevangene. Ik hoop dat hij nu naar de volgende gaat. Nou, anders zal iemand mij te hulp schieten. Waar zat Paulus? Hij zat gevangen. En we kunnen daar nog iets meer over zeggen. Er zijn verschillende theorieën over waar Paulus dan gevangen zat. Uiteindelijk niet heel belangrijk. Het belangrijkste feit, hij zat gevangen. De meeste mensen, ik moet het anders zeggen, het is voor de hand liggend om te veronderstellen dat Paulus in Rome gevangen zat. Andere mogelijkheden zijn Caesarea of Efeze. Maar er zijn ook uit de brief een aantal argumenten aan te voeren om te zeggen dat Paulus zat in Rome gevangen. Bijvoorbeeld als je kijkt in 1 vers 13, dan zegt Paulus zo dat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden. Het woord gerechtsgebouw, er staat letterlijk praetorium. Praetorium. En dat is een belangrijk hoofdkwartier voor de Praetoriaanse garde. En die was in Rome. Het kan af en toe worden gebruikt voor een hoofdkantoor van een gouverneur in de provincie, dus buiten Rome. Maar het meest verantliggend is dat het dan gaat over een praetorium in Rome. En als we dan kijken in 4 vers 22, dan zien we nog een aanwijzing dat het om Rome gaat. Daar staat: al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. Nou, het huis van de keizer, dat is niet zozeer alleen zijn paleis, maar je kunt ook breder lezen de huishouding van de keizer. Maar die was wel bij de keizer in de buurt, en de keizer zetelde in Rome. Dus ook een argument om daaruit te halen dat het in Rome geschreven is. De Filippense brief was dus een brief vanuit de gevangenschap in Rome. Vormde samen met de Colossense brief, de brief aan Filemon en de Efeze brief de zogeheten gevangenschapsbrieven. Ik blijf maar in geloof op dat knopje drukken en wie weet gaan we ooit nog een keer verder. Henk of Brechtje, zou die naar de volgende kunnen of is daar ook een verbinding? Oh, oké. Nou, dat heb je soms, hè, dat het dan uitblijft. Ja, goed. Ja, dat is ook mooi. Goed, we gaan gewoon verder, mensen. Het komt vanzelf erbij. Maakt u zich niet gerust. Over die gevangenschap moet ik eigenlijk nog twee dingen vertellen. Gevangenschap is heel anders in die tijd dan bij ons. Ja, gevangenschap is nooit goed. Of nooit fijn, zeg maar. Hè. Dat zullen we beamen. Maar in onze tijd is het behoorlijk luxe. Sommige mensen die klagen daarover. Hè. Het is bijna een hotel, zeggen we dan. En je hebt tv en je hebt een sportpaleis en weet ik het. Allemaal geneugten en luxe. Nou, dat is heel anders dus in de klassieke oudheid. Tegenwoordig zou je bijna zeggen, ja, het lijkt eigenlijk op een hotel. Behalve dan dat je niet vrij bent om te gaan en te staan waar je wilt. Het verschil met die tijd is dat het niet zo luxe was. We zien hier even een denkbeeldig plaatje van Paulus. Hoe hij geketend zit in Rome. Hij had toch wel een bepaald soort vrijheid. Hij wordt hier met boeien afgebeeld. De vraag is of hij ook werkelijk daarin ook geboeid was. Er was waarschijnlijk inderdaad een soldaat die op hem paste. Die op hem lette. Je ziet hem ook hier dicteren aan een secretaris. Dus hij had relatieve vrijheid. Maar wat hij niet had, was, zou je kunnen zeggen, dat hotel. Die voorzieningen. Dagelijks eten en drinken. Natje en droogje. Het was eigenlijk voor Paulus zelf catering, zou dat tegenwoordig zeggen. Bepaalt geen volpension. Dat maakt natuurlijk een gevangene zeer kwetsbaar. Dat maakt je afhankelijk van familie en vrienden. En die moet je dan maar net in de buurt hebben om jou te onderhouden. Anders, ja, liet de Romeinen je gewoon een dood, een stille dood sterven. En wat zien we bij de Filippenzen? Zij nemen die rol op zich van familie en of vriend. He, als broeders en zusters van Paulus, helemaal ver verwijderd van Rome, sturen zij een gift om Paulus te ondersteunen in de wetenschap dat hij dat echt nodig heeft. Dus niet zomaar een gift. Ja, ik heb net iets over de collecte gezegd. En ik mag er eigenlijk niks meer over zeggen de komende 14 avonden. Maar in feite, ja, als u het niet geeft, dan komt er wel iemand anders, zeg maar. Er zal niemand hiervan sterven, denk ik. Maar dus die gift van de Filippenzen, dat was echt een gift van levensbelang. Als Paulus niet voldoende geld had, kon hij ook geen eten kopen en zou hij op den duur de hongerdood sterven. Dus je ziet daarin dat ze hem ondersteunen. Een tweede aspect van gevangenschap in de klassieke oudheid is dat het eigenlijk een schande was. Ik zei net al, gevangenschap is nooit leuk, dat is van alle tijden. Ook nu is het een soort van schaamte, schande. Ik denk dat weinig mensen zullen zeggen, nou, ik heb 10 jaar gebromd of wat dan ook. Maar toen was het nog meer dan nu. Wie toen gevangen zat, had op een of andere manier, dacht men, ook de morele orde verstoord. De orde, morele orde, maar ook de orde in het Rijk. Was eigenlijk een bedreiging voor de staat. En als zodanig werd zo iemand ook gezien. Een gevaar voor de gemeenschap. En wat doen de Filippenzen? Die steken hun nek uit. Want die identificeren zich met een misdadiger, met een gevaar voor de staat. Je ziet dat ze heel doelbewust zich identificeren met Paulus. Aan zijn kant gaan staan. En met het gevaar dat die schande die op Paulus rustte nu ook aan hen gaat kleven. Nou, vanuit die gevangenschap krijgen we dus eigenlijk al een beeld ook van de inzet van de Filippenzen in ondersteuning van Paulus. Hun naam is al een aantal keer genoemd. Aan wie schreef Paulus? Is geen verrassing als we dat lezen in 1 vers 1. Aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Met de opzieners en de diakenen. Dus kortweg zeggen wij de Filippenzen. Als we dus iets nauwkeuriger zijn, dan zeggen we de ontvangers waren de christenen in Filippi. De Filippenzen is natuurlijk heel breed, dat zijn eigenlijk alle inwoners van Filippi. Het gaat om de christenen uiteraard in Filippi. Filippi, een stad in de Griekse provincie Macedonië. En Paulus was daar voor het eerst gekomen op zijn tweede zendingsreis. Toen hij die oversteek maakte vanuit Troas. Mensen die vorig jaar Handelingen hebben gevolgd, die weten dat nog wel, Handelingen 16. De geest liet hen niet toe om daarheen te gaan, daarheen. Ze konden eigenlijk maar één kant uit en ze kwamen bij Troas uit. En toen kreeg Paulus dat visioen van die Macedonische man. Die zei, kom over en help ons. En nadat ze dat hadden overlegd met elkaar, als het ware getoetst, maakten ze ook die oversteek en gehoorzaamheid aan de leiding van de Heilige Geest. En ze kwamen eerst in Neapolis en later dus in Filippi terecht. Door de Heilige Geest. In Filippi was waarschijnlijk geen synagoge. Omdat het aantal Joodse mannen te beperkt daarvoor was. Je had namelijk minimaal 10 Joodse mannen nodig, om een synagoge te vormen. En we zien in Handelingen 16 dat die er niet waren. Paulus zoekt meestal de synagoge op en daar lezen we er niks van. We lezen wel dat hij gaat naar een aantal mensen bij een rivier die daar samenkomen. En waaronder Lydia, een heidense, godvrezende vrouw. Hè, die dus belangstelling had voor het Joodse geloof. En we zien dan dat door de prediking van Paulus de Heer het hart opende van Lydia. Dat ze gedoopt werd en ze nodigde Paulus en de zijnen uit in haar huis. En je zou zelfs kunnen zeggen dat daar als het ware een soort huisgemeente in Filippi ontstond. En het kan zijn dat Paulus in die tijd wat langere tijd bij Lydia en in Filippi gebleven is. En op een bepaald moment komt er menselijk gezien een kinkende kabel. Als dat meisje met die waarzeggende geest Paulus gaat naroepen. En Paulus daar in reactie op die waarzeggende geest bestraft en het meisje bevrijdt. En uiteindelijk leidt dat ertoe, om een lang verhaal kort te maken, Paulus en Silas komen in het gevangen terecht, in het blok, vast. Maar dat verhindert hen niet om in de nacht de lofzang tot God op te richten, op te heffen. Mensen die met de oude berijming zijn opgegroeid, die denken dan onwillekeurig natuurlijk aan Psalm 42, vers 5. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat deden zij, Paulus en Silas. En toen greep God in door een aardbeving, wat uiteindelijk leidde ook weer tot de bekering van de volgende, de cipier, de gevangenbewaarder. Die samen daarop volgend met zijn hele huishouden gedoopt werd. En uiteindelijk werden Paulus en Silas door de magistraten gesmeekt om de stad te verlaten. Dat is eigenlijk in het kort wat in Handelingen 16 gebeurt. Maar daar is dus het begin van de gemeente van Filippi. Daar zien we het zaad ontkiemen door de kracht van God. Nu is er eigenlijk een prachtig verband tussen wat er destijds in Filippi gebeurde, in Handelingen 16, en wat Paulus schrijft in de brief. In de brief schrijft hij namelijk heel vaak over de verdrukking die je als christen moet doorstaan omwille van het evangelie. Nou, tijdens zijn eerste bezoek aan Filippi hadden de Filippenzen getuigen kunnen zijn van de verdrukking die Paulus zelf is ondergaan, omwille van het evangelie. Ze hebben de strijd gezien die hij had. Hij zegt in 1 vers 30, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt. Wanneer hadden ze die gezien? Toen, in Filippi. En hij heeft in de gevangenis, Paulus zat toen ook al in de gevangenis, van Filippi de blijdschap getoond in het zingen van die lofgezangen, die hij ook in de gevangenschap van Rome zou vertonen, en die hij vervolgens ook aan de mensen in Filippi zou aanbevelen. Verblijd u in de Heere. Het is prachtig om te zien, die verschillende lijnen, dat Paulus eigenlijk een soort voorafschaduwing is van wat hij in de brief van de Filippenzen schrijft. Je zou het kunnen samenvatten in dat bekende Engelse motto. Paulus, he practiced what he preached. Hij bracht in praktijk wat hij zelf anderen ook aanbeval, waar hij anderen toe aanspoorde. Tussen Paulus en de Filippenzen bestaat een bijzondere vriendschap. Daar komen we vanavond ook wel nog nader over te spreken. En die vriendschap die vindt zijn kern niet in allerlei interessante dingen die ze samen deden, hobby's enzovoort, allemaal mooi en aardig. Nee, die vond zijn kern eigenlijk in de relatie met God. Een vriendschap die we ook kunnen typeren als partnerschap. En daar zullen we zo meteen in het tweede deel iets verder naar kijken. Nu ook bij hen de vraag, waar zaten zij? Ja, dat zijn ook allemaal geen hele moeilijke vragen. Zij zaten in Filippi. Zoals ik al zei, een stad in Macedonië. En we zien hier op een kaartje een indruk waar het dan is. Hier Filippi, Neapolis en hier. We zien die blauwe lijn, de tweede zendingsreis. kwamen ze in Troas en zijn ze uiteindelijk zo overgestoken en kwamen ze in Filippi terecht. Je ziet ook even, markeer dat even in gedachten, visueel, de afstand tussen Rome en Filippi. Dat is niet gering. Moest je heel deze weg afleggen. Via Ignatia, van oost naar west en van west naar oost. Belangrijke handelsroute. En vervolgens te scheep gaan. En dan uiteindelijk ook weer hier van de oost naar westkust reizen. Een reis van maar liefst toch wel 800 kilometer. Waar je enkele weken minimaal toch wel over deed. Filippi dus. Hier zien we de overblijfselen zoals het tegenwoordig nog te vinden is. Ik heb erboven gezet een trotse Romeinse kolonie. De stad ontleent zijn naam aan Philippus II van Macedonië. Vader van Alexander de Grote, die waarschijnlijk hier wel bekend is. Philippus II die heeft deze nederzetting in 356 voor Christus ingenomen. De stad lag strategisch, zoals ik al zei, aan die route, die handelsroute. Dus dat was daarom ook een belangrijk punt om in te nemen, om in bezit te hebben. Maar ook vanwege de goud- en de zilvermijnen die in de buurt waren, was het een hele strategische plek. In Handelingen 16 vers 12 lezen we dat Filippi een kolonie is, een Romeinse kolonie. En dat is geen onbelangrijk detail. Want het was zo dat, ik zal eerst alle punten maar neerschrijven, dan behalve de laatste, dat was de verrassing. Het was op een bepaald punt ook in de tweede eeuw voor Christus door de Romeinen veroverd. En die maakten daar natuurlijk een Romeinse stad van. Maar niet zomaar een stad, maar echt een goede Romeinse stad. Wat was het geval? Octavianus, die u kent als Augustus, de latere keizer Augustus, was een echte vechtersbaas. En die heeft bij Filippi twee veldslagen geleverd. De eerste, ik zal niet alle partijen noemen, maar die eerste won hij. En wat deed hij? Hij was heel slim. Hij liet de tegenstanders uit hun soldatenbestaan ontheffen. Daar gaf ze vrijheid. En dan gaf ze ook het recht om zich in Filippi te vestigen als oorlogsveteranen. Zo konden zij daar een mooi plekje grond krijgen en daar hun bestaan opbouwen. Een soort voorrecht waarmee hij zich verzekerde van hun loyaliteit. Slim van Octavianus toen nog. En later heeft hij datzelfde grapje opnieuw herhaald, opnieuw gedaan bij Marcus Antonius, die vroeger zijn metgezel was in de strijd, nu later tegenover hem stond. In 31 voor Christus. Heeft hij hetzelfde gedaan, de tegenstanders ontbonden en gezegd, jullie krijgen het voorrecht om hier jezelf Romeins burger te noemen. En wat deed hij vervolgens? Hij gaf aan Filippi het hoogst mogelijke voorrecht dat een stad uit de provincie kon krijgen. Het zogeheten Jus Italicum, oftewel het Italische recht. En dat betekende dat het geregeerd werd volgens de Romeinse wet. Daarmee had het eigenlijk dezelfde status als de andere steden in Italië. Je zou kunnen zeggen het was een stukje vrij Italië op vreemd grondgebied. Nou, die burgers van die kolonie waren Romeinse burgers met Romeins burgerrecht. En ze waren daarmee eigenlijk inwoners van Rome geworden. Hun regeringsmodel was volgens Rome. Als je door de stad heen liep, dan zie je dat de stijl en de architectuur Romeins waren. Als je op de munten keek, dan zag je daar Latijnse inscripties. Als je je oor te luisteren legde op de straat, dan hoorde je Latijn spreken. Zag je de vrouwen en de mannen lopen, dan zag je ze in Romeinse klederdracht. Je zag dat ze op allerlei manieren zich richtten naar Rome. Dat is het voorbeeld, dat is het oriëntatiepunt. En eigenlijk was het een soort miniatuur Rome geworden, zou je kunnen zeggen. Filippi. Miniatuur Rome. Ze probeerden dus in alles Rome te kopiëren en te imiteren. En je kunt ook wel begrijpen, die burgers waren trots op het feit dat ze Romeinse burgers waren. Ja, dat kon niet iedereen zeggen in de provincie, dus buiten Italië. De provincie. Ze waren trots op Rome en op hun status als Romeinse burgers. En zo was Filippi dus eigenlijk een kolonie van Rome in Griekenland. Nou, het is in dit verband heel treffend wat Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20. Dat ons burgerschap in de hemelen is. Midden in deze Romeinse kolonie. Waar mensen een status hadden als Romeinse inwoners, waar ze trots op waren. Waar ze zich op lieten voorstaan. Vormden de gelovigen een geestelijke kolonie. Een kolonie van de hemelen, van de hemel. En zoals het klinkt, klinkt het eigenlijk ook heel trots. Maar ons burgerschap is in de hemel. Gepaste trots natuurlijk. Dat is pas iets om je op te laten voorstaan. Dat is pas iets om geestelijk trots op te mogen zijn. Dat je burgerschap in de hemel is. Je kunt dat woord burgerschap in 3 vers 20 ook vertalen met regeercentrum. Dat verklaart ook een hoop. De Filippenzen, de wereldlijke Filippenzen, hadden hun regeercentrum in Rome. En die verwachten van daaruit de orders. En als ze in de nood kwamen, dan riepen ze die te hulp. Dan verwachten ze van daaruit de verlossing. En zo ook de Filippenzen, de gelovige Filippenzen moet ik zeggen natuurlijk. Die hadden als regeercentrum de hemel. En die verwachten van daaruit de orders om die te gehoorzamen. En die verwachten ook van daaruit de verlossing. En hoe treffend is het dan om te lezen in het vervolg van 3 vers 20. Maar ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ander woord voor zaligmaker, redder. De redding verwachten wij niet van Rome, hoewel die machtig is, maar vanuit de hemel, van de Heer de Heren en de Koning der Koningen. Zo zie je dat een stukje achtergrond ook diepte geeft aan het begrijpen, aan het bijna voelen van de brief. Het beleven van de diepte van de brief, alsof je in Filippi aanwezig bent. Waarom deze brief? Wil ik op verschillende manieren beantwoorden. Allereerst even, wat is nu de ontstaansgeschiedenis geweest van deze brief? We kunnen dat op grond van de brief redelijk reconstrueren. En de Filippenzen hebben op een bepaald moment gehoord, Paulus zit gevangen. Dat ging natuurlijk traag, hè? Al die 800 kilometer moesten worden afgelegd. Dat duurde dus een aantal weken, maar met enige vertraging hebben ze dat bericht gekregen. En vervolgens hebben ze gelijk, Epafrodiet is afgezonderd en gezegd, jij gaat naar Paulus, hier krijg je geld mee en je gaat hem persoonlijk ondersteunen. Je blijft enige tijd daar om Paulus ook te helpen met hand- en spandienst. Want ze waren bezorgd over de welstand van Paulus, gezien ook de staat van het gevangenschap in de Romeinse tijd. Ze wilden hem ondersteunen dus met een gift, zodat hij in leven kon blijven. Nou is het zo geweest dat onderweg, of bij Paulus, een van twee, is Epafroditus ernstig ziek geworden, lezen we in de brief. Is ernstig ziek geworden, tot aan het randje van de dood. Daar hebben de Filippenzen ook weer lucht van gekregen, hen is ook weer een bericht daarvan gestuurd. Mogelijk was Epafroditus inderdaad onderweg en heeft hij alvast een bericht daarvan gestuurd. En ze hebben zich vermoedelijk daar ook weer zorgen over gemaakt. Wat doet Paulus? Paulus die stuurt een brief als teken van dank, nu de gift met Epafroditus heel huis is aangekomen. Hij stuurt de Filippenzen als een soort bewijs van ontvangst deze brief met de dank. Interessant trouwens, hij bedankt hen niet rechtstreeks, maar dat gaan we nog zien. Waarin hij ook over Epafroditus lovende woorden schrijft. Hè. Je snapt natuurlijk, Epafroditus was gestuurd om bij Paulus te blijven. Maar Epafroditus komt bij Paulus aan. Hij weet, mijn gemeentebroeders en zusters maken zich ernstig zorgen over mij omdat ik ziek ben geweest. En hij wilde het liefst meteen weer terug naar de gemeente. Om die zorgen de wereld uit te helpen. Ja? Hij was dus zo bezorgd over de zorgen die de anderen maakten over zijn zorgelijke situatie. Dat is nog eens een keer meeleven. In kwadraat. Epafroditus. Nou, dat is eigenlijk de ontstaanssituatie. En van daaruit zie je dat eigenlijk ook de eerste, minimaal twee doelen helder zijn. Paulus heeft twee doelen die liggen meer op de oppervlakte. Namelijk de dankbaarheid tonen voor de ondersteuning. Ten tweede, om Epafroditus aan te bevelen. In die tijd, ik weet niet of dat tegenwoordig nog gebeurt. Misschien meer mondeling, maar in die tijd schreef men echt officiële brieven om iemand ook aan te bevelen. Om iemand als het ware te introduceren. Nou had Epafroditus dat niet nodig. Maar ja, die gemeente dacht wel van waarom ben je nou weer in één keer terug? We hadden verwacht dat je toch een aantal maanden daar in Rome zou blijven. Om Paulus te helpen, nu ben je weer terug. Dus Paulus moest dat als het ware ook uitleggen. Epafroditus kon dat zelf wel, maar Paulus' woord woog meer. Dus de aanbeveling van Epafroditus en ook de aanbeveling van Timotheus, die waarschijnlijk niet zo bekend was bij de gemeente van Filippi. Ten derde zien we ook dat Paulus nieuws geeft over zijn eigen omstandigheden, want daar waren de Filippenzen benieuwd naar. En Epafroditus kon wel iets vertellen, maar nogmaals, het is fijn dat Paulus het zelf ook een beetje vertelt in die brief. Dus Paulus geeft, het is niet een man die heel erg met zichzelf te koop loopt, maar zo her en der geeft hij in de brief een inkijkje in zijn eigen leven. Maar ook, uiteraard, het blijft Paulus wel weer met een verder doel dan dat alleen maar. Hij heeft een hoger doel daarmee. Ten vierde, hij roept de gemeente op, en die laatste drie doelen zijn wat meer echt gericht op de situatie echt in de gemeente. De eerste drie hebben betrekking eigenlijk op de relatie tussen Paulus en de gemeente. Hij roept de gemeente op tot standvastigheid te midden van de tegenstand. Hij zegt, je moet vasthouden aan het woord dat leven geeft. 2 vers 16, houd vast aan het woord van het leven. Blijf standvastig, zegt het op verschillende plekken. Ten vijfde, hij roept ook de mensen in Filippi op tot eensgezindheid. Na de berichten die hij via Epafroditus had ontvangen van onenigheid in de gemeente, onrust. Het boterde niet altijd. En ten zesde, om de Filippenzen te waarschuwen tegen het gevaar van de Judaïsten. Nou, wie zijn de Judaïsten? Wat zijn Judaïsten? Even een opfrisvraag vanuit Handelingen. De wetgeleerden? Is elke wetgeleerde een Judaïst? Ja, dat je inderdaad die eisten of die wilden graag dat je als christen de Joodse leer en waarschijnlijk ook de Joodse gebruiken ging aanhangen. Dat je als christen afkomstig van heidens background, achtergrond, dat je zou verjoodsen. Want dan ben je pas werkelijk echt gered. Judaïsten, gevaarlijke dwaling. En je ziet dat op verschillende manieren terugkomen in het Nieuwe Testament. Ook hier kort even in hoofdstuk 3. Dus dat zijn even zes doelen waarom Paulus deze brief schrijft. Maar in die zes doelen zie je eigenlijk één belangrijk en prachtig overstijgend hoofddoel. Met name in die laatste drie. Het hoofddoel van Paulus is niet allemaal losse doelen, maar dat is eigenlijk één doel. Hij wil de Filippenzen bemoedigen met het oog op de zaak van Christus in Filippenzen. Hij wilde alles op alles zetten om via die brief, als het ware, invloed uit te oefenen op de voortgang van het evangelie. Oftewel de zaak van Christus. Je zou kunnen zeggen het koninkrijk van God in Filippi. Dat zetten we allemaal even op hetzelfde niveau. Nou, met doel 4 en 5 hebben we eigenlijk ook gelijk twee hoofdproblemen te pakken. Doel 4 en 5, oproep tot standvastigheid, oproep tot eensgezindheid. Nou, als je dat omdraait, dat is niet zo heel moeilijk. Hoewel standvastigheid, dan zou je zeggen labiliteit. Ik bedoel eigenlijk dit. Men had twee zorgen in de gemeente. Tegenstand van buiten, de druk van buiten, die was er. En, je raadt het al, onrust van binnen. Dus op twee manieren, ze hadden eigenlijk twee fronten. Ze moesten een gezamenlijk front vormen, maar ze hadden twee fronten waar ze aandacht aan moesten geven. En dat was lastig. En Paulus wist daarvan en hij richt zijn pijlen als het ware, geestelijk natuurlijk weer, op die twee fronten, op die twee hoofdproblemen. En je vindt dat eigenlijk heel mooi terug in wat je zou kunnen noemen het sleutelvers in de brief. 1 vers 27. Ik lees dat met jullie even door. Dan zegt Paulus, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat, standvastigheid, in één geest, eensgezindheid. En dat u samen eensgezind, eensgezindheid, strijdt door het geloof in het evangelie. Nou, Paulus die kent natuurlijk dat lied nog niet, wat we net als eerste hebben gezongen. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, maar je hoort het erin terug, toch? Samen eensgezind strijden. Schouder aan schouder. In de wijngaard van Filippi. En je ziet hoe Paulus echt een evangeliemens was. Hij was ook. U had wat rusten. Een evangeliemens. Ja. Ik wou zeggen evangelisch mens. Dat was hij ook natuurlijk. En hij was ook reformatorisch. Dus dat zit allemaal bij Paulus er al in. Hè? Maar hij was ook een mens van het evangelie. En een pinkstermens. Het was een mens van het evangelie. Ja, dus, en je ziet dat hij is niet alleen gericht op zijn eigen zaken in Rome. De voortgang daar. Maar ook op de voortgang van het evangelie in Filippi. Want, ja, als die tegenstand, als de mensen daaronder zouden bezwijken onder die druk van smaad en laster en uitsluiting, vaak ook psychologische vervolging zou je kunnen zeggen, het wordt nog niet fysiek hier, maar als de mensen daaronder al zouden bezwijken, ja, dan zou het evangelie ook worden lam gelegd in die zin. Natuurlijk heeft God al meerdere middelen dan alleen de gemeente van Filippi, maar toch, een belangrijk deel daarin zou worden lam gelegd. Vandaar dat Paulus zich richt om mensen aan te zetten tot die standvastigheid, om ze aan te sporen. En er is nog meer, door die tegenstand dreigen de Filippenzen eigenlijk twee dingen ook kwijt te raken. Niet alleen maar hun daadkracht en hun strijdbaarheid, maar ook hun blijdschap. Want je zou maar zo voortdurend elke dag te maken hebben met tegenstand, met smaad. Dat je in een hoek wordt gezet als christen. Ja, op den duur verslapt je blijdschap. Als je gaat zien op de omstandigheden, is het logisch toch dat je blijdschap verslapt. Dat je denkt, ja, ben ik daarvan nou christen geworden? Laat de Heer dat dan zomaar gebeuren? Waar is dan de vreugde? Waar is dan de uitredding? Het gaat allemaal de verkeerde kant op. Vandaar ook dat Paulus elke keer ook zegt, verblijft u in de Heer. Dat is niet zomaar goed, dat is altijd goed, hè? Verblijft u altijd. Maar ook tegenover die achtergrond, tegen die achtergrond is het ook te begrijpen. Zoek weer de blijdschap, niet in omstandigheden, daar ligt het niet, maar in de Heer. Verblijft u in de Heer. De accent ligt op het tweede. Verblijd je in de Heer. En ten tweede, Als je veel tegenstand hebt, ben je zo bezig met het hier en het nu. En met je zwakke toestand als gemeente. Dat je ook uiteindelijk de focus kan vergeten op de hoopvolle toekomst. En heel mooi om te zien in de Filippense brief dat Paulus, hij maakt er niet een groot thema van, maar af en toe heeft hij het over de dag van Christus. Tot op de dag van Christus. In hoofdstuk 1 begint het al, maar in hoofdstuk 3 hebben we net gelezen. Uit die hemel, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. En hij zal ons sterfelijk lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De wederkomst, hij komt. Hou vol, Filippenzen. En die eensgezindheid, Paulus die noemt daar wat dingen, geeft daar wat versen in, die wat signalen geven. Het duidelijkst wordt dat in hoofdstuk 4, vers 2, hij noemt daar twee vrouwen. Ik denk dat dat gewoon puur toevallig is. En hij heeft daar het over twee vrouwen die daar waarschijnlijk in oneenigheid met elkaar leven. En mogelijk ook anderen hebben aangestoken, meegetrokken in die brandhaard die was ontstaan. Euodia en Syntyche. Het was onrust. Het was niet zozeer gelijk al een scheuring of een schisma, wat je meer in de gemeente van Korinthe ziet. Maar toch, in die onrustigheid is dat wel een soort voedingsbodem voor verdere scheuring. Een bedreiging dus voor het getuigenis van de gemeente. Dat even over de twee hoofdproblemen. Als vierde, wat schrijft Paulus nu in deze brief? Er zijn al wat dingen langsgekomen. Maar ik geef even een klein overzicht van de inhoud. Trouwens, voor de mensen die nieuw zijn, de PowerPoint, als je je naam ergens opschrijft, komt vast nog wel een lijst, dan komt die naar je toe. Dus ga dit niet driftig meeschrijven. Haal eruit wat nodig is. Ja, ik had het eerder moeten zeggen, ik weet het. En ik prijs u voor uw inzet. Als eerste zien we de opening van Paulus. Hij opent met een opschrift en een groet wat gebruikelijk was. En vervolgens een dankgebed en voorbeden, dat deed je ook vaak. En dan komt hij echt tot een hoofddeel, zou je kunnen zeggen. Gaat hij echt een thema bespreken. En dat is zijn eigen situatie in de gevangenis. Vanaf 1 vers 12. Vervolgens het tweede hoofddeel, dan komt hij met zijn focus op de Filippenzen te liggen. Hij richt daar de aandacht op de Filippenzen. En hij spoort hen aan tot standvastigheid en eensgezindheid. Vanaf 1 vers 27 tot 2 vers 18. Dan krijgen we een beetje een vreemd intermezzo. Waarbij Paulus het in één keer heeft over twee personen. Waarom doet hij dat niet aan het eind? Als een soort epiloogje. Maar dat heeft ook een reden, wat ik niet verder hier uit ga spinnen, daar komen we destijds wel op. Hij beveelt Timotheus en Epafroditus dus aan. En dan in 3 vers 1 tot 4 vers 1 zien we het derde hoofddeel, het derde grote thema, waarbij hij begint met een waarschuwing tegen de judaïsten. Maar daaruit, Paulus blijft nooit in het negatieve steken, daaruit komt altijd het positieve op, de aansporing om niet op het vlees te vertrouwen, zoals de judaïsten deden, letterlijk, besnijdenis, vlees, maar op Christus te focussen. En dan waarschijnlijk wat losse verschillende aansporingen, 4 vers 2 tot 9. En dan komt alweer de afsluiting. 4 vers 10 tot 20. Dan uit Paulus zijn dank voor de gift. Maar zoals ik al gezegd, niet rechtstreeks. Hij zegt nooit nergens, ik dank jullie voor de gift. Wat vreemd is, als je een brief stuurt om iemand te bedanken. Of om je dank te tonen. En hij eindigt heel kort en heel rap. Het is net het derde concert van Rachmaninoff. Groet en zegenbeden. Eindigt hij heel kort en heel ad hoc, zou je bijna kunnen zeggen. Normaal heeft hij daar wat meer woorden voor nodig in een brief. Je ziet er drie hoofddelen. Waarbij het eerste wat meer beschrijvend is. En de andere twee die zijn wat meer in de aansporende zin, de gebiedende wijs. We komen nog wat dichter, wat dieper in de brief als we ons afvragen wat voor soort literatuur is deze brief nu. Voor sommige mensen hier is dat geen onbekende vraag. Wat voor soort literatuur? Ja. Nou. Een blanco brief. De Filippense brief is eigenlijk een mix van twee soorten brieven. Ja, wat voor soort literatuur? Een brief zeg je natuurlijk. Ja, gewoon een brief. Ja, maar je moet weten, in die oudheid konden ze brieven schrijven. Wij hebben dat nu eigenlijk, we zijn dat eigenlijk een beetje aan het verleren, denk ik, met snelle e-mailtjes. En zeker sms-taal en WhatsApp. We schrijven maar geen lange epistels meer. In die tijd had je nog de kunst van het brieven schrijven. Er waren zelfs handboeken beschikbaar waarbij men 21 soorten verschillende brieven onderscheidde. 21 soorten. Men legde ze echt toe op de kunst van goed brieven schrijven. En twee soorten zie je terug in de Filippense brief. De vriendschapsbrief en de morele aansporingsbrief. Vriendschapsbrief. dat had eigenlijk, ik laat het allemaal even zien, grofweg drie kenmerken waarbij in zo'n brief vaak werd benadrukt van, ja, ik ben er niet in jouw aanwezigheid en dus schrijf ik een brief. Open deur zeg je natuurlijk, maar herhaaldelijk wordt in zo'n brief, zo'n vriendschapsbrief, uitgedrukt dat het vervelend is dat we niet bij elkaar zijn. En dus we maar een brief nodig hebben om die kloof te overbruggen. Een iets minder open deur is dat er ook duidelijk werd gemeld, dus het verlangen naar de ander. He, Paulus zegt in 1 vers 8, God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang. Nou, dan heb je het, als dat geen verlangen is. En de eigen afwezigheid, zoals ik al zei, werd keer op keer benoemd. We hebben het net gelezen in 1 vers 27. Opdat ik, of ik nu kom, en u zie of dat ik afwezig ben. De eigen afwezigheid. Ten tweede werd in zo'n vriendschapsbrief geïnformeerd over de eigen situatie, het eigen welzijn. En natuurlijk, dat is wel zo netjes, werd er ook geïnformeerd naar het welzijn van de ander. En dat zie je ook terug. Paulus begint in 1 vers 12 over zijn eigen situatie te spreken. Dat is niet omdat hij onbescheiden is, maar omdat de Filippenzen heel dringend benieuwd waren hoe het met Paulus. En vervolgens maakt hij de switch, zoals we al zeiden. Hij maakt de switch in 1 vers 27. Ja, een sleutelvers, dat komt dus vaak terug. En dan zegt hij dat ik van uw zaken mag horen. Het wordt niet per se mee bedoeld financiële zaken, commerciële zaken, maar de zaken, de situatie, de toestand, de welstand, het welzijn. Mijn zaken en uw zaken, dat waren bekende uitdrukkingen in zo'n vriendschapsbrief. En als derde wordt in zo'n vriendschapsbrief vaak melding gemaakt aan de ontvanger van de brief dat hij er goed aan doet of goed aan heeft gedaan om ook de behoeften van de zender mee te nemen, om daar aan te denken. Nou, dat doet Paulus dus ook. Denk maar weer aan die gift. Ze hebben er goed aan gedaan om aan zijn behoeften ook te denken. Nou, dit soort argumenten die je terug kan vinden, ook in de brief zelf, dat maakt dat we kunnen zeggen, nou, gedeeltelijk is het eigenlijk echt een vriendschapsbrief. Tel daarbij op al die bijzondere woorden die Paulus gebruikt. Ik haal er eentje uit, 4 vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon. Daar zit vriendschap in. Diepe, innige vriendschap. Dit laat ik verder rusten, maar als het goed is, zie je hier kort even, en dan kun je thuis nog even nakijken, de delen waarin met name die vriendschap dus ook terugkomt. In het beschrijven van zijn eigen situatie, in het innig danken en in het danken voor de gift. Maar ten tweede, het is ook een morele aansporingsbrief. En een hoofdkenmerk van zo'n morele aansporingsbrief is dat, ja, dat is eigenlijk heel simpel, dat de ontvanger, de zender erop gericht was dat de ontvanger moreel zou groeien. Dat hij dus in zijn gedrag, in zijn levensstijl beter zou worden. En dat was vaak een wijzer iemand die dit aan een minder wijs iemand schreef. Een leraar aan een leerling. Iemand die moreel hoger stond aangeschreven dan iemand tegenover iemand die vooral zo'n voortgang ook nodig had. En een belangrijk kenmerk, eigenlijk het hoofdkenmerk van zo'n brief, is dat de schrijver dan allerlei voorbeelden gebruikte en maakte daarbij gebruik van personen. Hij gebruikt personen als voorbeelden. Vaak ook zichzelf, niet onbescheiden doen, zichzelf, maar ook vaak andere voorbeelden. Je kunt wel spreken van een exemplarisch karakter, example. Nou, de Filippense brief kent eigenlijk twee grote aansporende delen. We hebben ze al gezien, dit is het tweede hoofddeel van de brief en dit is het derde hoofddeel van de brief. En je ziet, in die twee hoofddelen spoort Paulus aan en hij gebruikt in beide delen een persoon. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hoofdstuk 2 vers 5. Die, en dan gaat hij verder, dan gaat hij de Heer Jezus beschrijven. Gewoon beschrijven. Hoor. Niet puur beschrijven, van interessant en zo, maar als voorbeeld. Niet met het oog op, hij heeft mij gered. Dat is het punt daar niet. Het punt is, hij is ons voorgegaan in zo diep te gaan voor mensen. Dat hij zijn leven heeft gegeven. En zo diep moeten jullie gaan in het dienen van je broeders en zusters en anderen. Dus de Heer Jezus als voorbeeld. Ten tweede Paulus als voorbeeld. Dat zien we in het tweede deel. Geheel volgens Paulinische bescheidenheid geeft hij zichzelf als voorbeeld. Maar dat is misleidend. Want het gaat uiteindelijk niet om Paulus zelf, dat beseft hij ook heel goed. Hij zegt, volg mij na, want ik jaag Christus na. Volg mij na, want ik volg Christus na. En daarvoor heeft hij al gezegd, ik jaag en naar. En ik strek me uit om hem te kennen. Dus ja, volg Paulus na, maar dan kom je uiteindelijk weer bij de Heer Jezus uit. Paulus is niet het eindstation. En opvallend is ook in die stukken dat Paulus niet zegt van, nou, ik doe dit, en ik heb vandaag dat en dat gedaan, zus en zo, en ik getuig op die manier, en jullie moeten het exact kopiëren, ja? Precies hetzelfde dagschema als ik. En de Heer Jezus, nou, je weet hoe die heeft geleefd, precies kopiëren. Nee, dat zegt hij niet. Dan zou je gedrag gaan kopiëren. In die twee delen benoemt Paulus de gezindheid. Laat die gezindheid in je wortelen. En aan de ene kant is dat veel moeilijker natuurlijk dan gedrag kopiëren. Aan de andere kant gaat het ook veel dieper. En komt het ook veel dieper. Goed, dat is even over de morele aansporingsbrief. Maar niet voordat ik gezegd heb dat dit ook nog kan. Je kunt natuurlijk kijken als Paulus zegt, ja, volg mij na. Dat is heel duidelijk een voorbeeld. Zichzelf als voorbeeld. Maar soms zie je ook in de beschrijving van anderen en van situaties dat Paulus impliciete voorbeelden gebruikt. Dat hij niet zegt van volg hen na. Maar hij stelt dan zo voor dat je zegt van ja, dat is eigenlijk wel een heel groot voorbeeld. Epafroditus en Timotheus in hun zelfopoffering. In hun alles geven voor het evangelie. In hun gericht zijn op de belangen van anderen. Zijn ze eigenlijk impliciete voorbeelden ook voor de Filippenzen. Zo is de brief doortrokken en doordrenkt van aansporingen. Je ziet in een andere kleur hier even de twee hoofddelen. Waarbij je met name het morele aansporingskarakter ziet. En hier zie je de combinatie van vriendschapsbrief en morele aansporingsbrief. Je ziet dat het dus heel de brief doortrekt. Tot slot van de inleiding. Tot slot. De Filippenzenbrief, broeders en zusters, is een brief van belang. Ja, open deur. Weer een open deur. Hoeveel komen er nog vanavond? Nee, het is een brief van belang. Natuurlijk, open deur omdat alle brieven belangrijk zijn in de Bijbel. Dat dacht je natuurlijk, hè? Alle boeken van de Bijbel zijn belangrijk. Zeker. Zeker, maar het is nog verder dan dat. Ik zou eigenlijk willen zeggen, de Filippenzenbrief is een brief van belang. Niet alleen maar omdat het Gods woord is, via Paulus, maar om drie redenen. Omdat daarin het belang van het evangelie heel helder naar voren komt. En krachtig. Ten tweede, omdat daarin het belang van Christus wordt geëerd door Paulus. En aangeprezen. En ten derde, omdat daarin het belang van de ander voortdurend links of rechts aan de orde komt. Dus een brief van belang. Drieërlei belang. Het belang van het evangelie. Het belang van Christus. En het belang van de ander. En hoe komt dat nu op uit Paulus' geest? Hoe komt hij op zo'n brief van belang? Waarom behartigt hij deze belangen? Dat komt op uit het feit dat Paulus de rijkdom van Jezus had gezien. Hij zegt, het leven is mij Christus. Het sterven winst. 1 vers 21. Hij had gezien hoe Christus arm was geworden. Dat zegt hij in een andere brief. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Omdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dat zie je ook hier in Filippenzen 2, dat Jezus zichzelf heeft vernederd. Andere termen dan armoede en rijkdom, maar ook hetzelfde idee. Hij is zichzelf vernederd voor ons. En hij is verhoogd geworden, opdat wij in zijn navolging ook onszelf vernederen en worden verhoogd door de Vader. En Paulus heeft zoveel in Jezus gezien, dat hij koste wat kost hem dieper wilde leren kennen. Via de weg van het kruis dragen. En Paulus, die rijkdom van Jezus gezien hebbende, strekt zich uit naar Jezus. Naar nog meer van die rijkdom van Jezus. Hij strekt zich uit naar de prijs. En wat is die prijs? Wie is die prijs? Uiteindelijk is dat Jezus zelf. Dat is de beloning. Omdat ik hem mag kennen. En helemaal één met hem mag zijn. Ja, nu ben ik al één, maar straks volledig is er niets meer tussen. Dat is de prijs. Christus. Paulus had dus eigenlijk alles over voor Christus. Je zou kunnen zeggen, het was zijn rijkdom. Het was zijn eten en het was zijn drinken. En omdat hij zoveel rijkdom in de Heer Jezus had gezien, daarom gunde hij ook die rijkdom aan iedereen. En hoe kun je de Heer Jezus dan doorgeven in zijn rijkdom? Via het evangelie. Waarin de Heer Jezus wordt gepresenteerd, voorgehouden, aangeprezen, aangeboden. Alles voor het evangelie. En omdat die Christus ook in Paulus leefde en werkte, was hij vervuld met de gezindheid van Christus. En vanuit die gezindheid was het lied van Paulus alles voor de ander. Alles voor het evangelie. Alles voor Christus. Alles voor de ander. Wat een rijke brief. Die we met elkaar mogen behandelen, nietwaar? Dit seizoen. En ik hoop ook dat we met elkaar die rijkdom mogen ontdekken. Heb je er iets van gezien? Wat stofgoud, denk ik. Maar we zullen daar meer van opgraven. Met elkaar. En ik hoop dat jullie mee graven met mij. Filippenzen 1, vanaf vers 1 tot en met 11. De opening van de brief. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dan gaat Paulus ook bidden, naar de dank. En dan zegt hij, dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Omdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Omdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en lof van God. Paulus opent zo deze brief. En wat we als eerste zien is dat hij innige verbondenheid ervaart. En dat spreekt hij ook uit. Dus de eerste term die ik even hieruit wil halen is innige verbondenheid. Ik ga niet vers voor vers doorheen, dat laat de tijd niet toe. Ik wil er eigenlijk drie snapshots uithalen. Innige verbondenheid. En je ziet het al in de taal gewoon die hij gebruikt. Hè? In vers 7 met name en in vers 8. En in vers 7 zegt hij, en ik pak zomaar dat middelste stukje van het vers, hij zegt, omdat ik u allen in mijn hart heb, als deelgenoten van mijn genade. En wat dacht je van vers 8? Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. Je hoort, Paulus en de Filippenzen, ze hebben een innige relatie. Het is een bijzondere relatie en je kunt zeggen, Paulus heeft dat niet met elke gemeente. Zeker niet. Ik denk dat Filippi toch wel de gemeente is waarmee die, nou, ik weet niet of je dat in een top 3 verhouding moet zetten of wat dan ook, maar daar is hij toch wel heel erg echt mee verbonden. Ook bij andere gemeentes heeft hij lovende woorden en woorden van genegenheid, maar in deze 4 korte hoofdstukken, daar spat het eigenlijk er al van af. Die liefde, die geestelijke liefde tot elkaar. En het is heel bijzonder als we vers 8 lezen. Ik vind het eigenlijk wel, nou ook daarin moet ik uitkijken dat ik niet een soort hiërarchie ga maken, maar ik vind het wel een heel bijzonder vers. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Als je het oppervlakkig leest, dan denk je ja, Paulus verlangt naar de gemeente met de gevoelens van Jezus Christus. Dus zoals Jezus naar de gemeente verlangt, met die liefde, zo verlangt ook Paulus. Dus de gevoelens van Jezus, de liefde van Jezus, even gezegd. De liefde van Jezus is eigenlijk een soort spiegel voor Paulus. Ja, zo moet ik ook de gemeente lief hebben. En dat is ook zeker waar. De Heer Jezus is, ja, dat zien we in de brief, het is het voorbeeld, het model. Dus dat is zeker waar, maar ik denk dat het hier dieper gaat. En dat is eigenlijk heel mooi, er zit eigenlijk een hele diepe waarheid in. Paulus verlangt met de innige gevoelens van Jezus Christus. Niet zoals Jezus, maar met de liefde van Jezus. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat die liefde van Jezus in Paulus' hart klopt. Het hart van Jezus klopt in het hart van Paulus. En hoe kan dat? Dat kan omdat hij door het geloof verbonden is met zijn heiland. Er is een innige verbinding, niet alleen met de Filippenzen, maar nog meer met Jezus. Ja, het is heel diep eigenlijk. Het is eigenlijk zo dat de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, door Paulus heen verlangt naar de Filippenzen. De stroom van liefde van de Heer Jezus gaat via Paulus uit naar Filippi. En Paulus mag in die stroom staan. Ken je dat? Als christen? Filippenzen leven niet meer. Maar je hebt broeders en zusters. Dan heb je misschien ook wel eens dat je echt naar iemand verlangt. Niet met psychische liefde, met Philadelphia liefde. De liefde gewoon tussen normale vrienden. Maar echt met geestelijke liefde, met het geestelijk verlangen naar een geestelijke broeder en zuster, een geestelijke vriend. En ik heb er even maar van gemaakt, deze stelling, wie Jezus dit kennen, wordt aangesloten op zijn hart. En dan merk je, misschien niet altijd, maar zo nu en dan merk je, dat het je anders maakt. In je gedrag, zeker, in je denken ook, maar ook in je voelen. Ook in je verlangen. Je verlangens worden gevormd. Omdat je bent aangesloten op de bron van goede verlangens. Als Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 8. Bedenk wat rein, wat waar. En ja, noem ze allemaal maar op. Al die dingen. Bedenk dat. Dan kun je daar heel erg op gericht zijn. Losmaken in zichzelf. Al die dingen gaan bedenken. Maar eigenlijk is dat samengevat in. Richt je op de Heer Jezus. Dan komen die dingen uit je gezindheid voort. Die innige verbondenheid, mogen wij dat ook kennen onderling? Hebben wij vrienden die we zo mogen typeren, zoals Paulus de Filippenzen, vanuit de liefde van Jezus? Het volgende wat ik eruit wil halen is toegewijd partnerschap. En eigenlijk, het is eigenlijk niet iets nieuws ten opzichte van die innige verbondenheid, maar ik wil het toch onderscheiden. Ze hebben dus een hele bijzondere relatie, de Paulus en de Filippenzen. Een relatie die je dus kan typeren als vriendschap. En vriendschappen kunnen op verschillende dingen gebaseerd zijn. En dat is helemaal niet verkeerd. Je houdt van vissen, iemand anders houdt van vissen. Nou, dan ga je samen vissen. Dan ben je visvrienden. Of je hebt nog een vriend van de lagere school. En je ontmoet die op een reunie. En je haalt de vriendschapsband weer aan. Puur het feit dat je samen op die lagere school hebt gezeten. Maakt al dat je je vriend voelt van die ander. En zo kun je verschillende andere gronden hebben van de vriendschap. Gedeelde interesses. Je vindt dezelfde dingen belangrijk. Maar bij Paulus moet je het zoeken in dat laatste. Ze vinden dezelfde dingen belangrijk. Ze hebben dezelfde interesses, Paulus en de Filippenzen. Ze stelden groot belang, weer dat woord belang, in iets. Maar niet zozeer in elkaar, alsof dat een soort einddoel zou zijn. Maar ze stelden allebei groot belang in het evangelie van Christus. Het is eigenlijk een driehoeksrelatie. Paulus, Filippenzen, de Heer Jezus, het evangelie, de Heilige Geest, God, noem het allemaal daar in dit top. Daar hebben ze een gezamenlijk belang in. En dat verbindt hen samen. Die voortdurende bron die hun vriendschap zou moeten voeden was niet menselijke voorkeuren. Het lag niet in iets van de mens. Maar het was geestelijk. En dat is eigenlijk ook wel mooi. Want als het iets in iets van de mens ligt. Dan is die vriendschap gedaan. Zou je zeggen op het moment dat die eigenschap weg is. Als die ene vismaat in één keer niet meer van vissen houdt. Ja, dan moet je wel erg iets anders in hem zien om nog verder met hem als vriend door het leven te gaan. In ieder geval is geen visvriend meer. Moet een ander soort vriend worden. Hè? Maar als die bron in de Heer Jezus ligt, die verandert niet. Snap je? Dan blijft die band. Dat is een onverbrekelijke vriendschapsband. Een hele diepe vriendschap. Excuses, ik noem nogmaals de oude berijming. Ja, zo ben ik nu eenmaal opgegroeid. Psalm 119, vers 32, die zegt het heel, heel mooi. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is de geestelijke vriendschap. In Psalm 119. En nogmaals die vraag, heb je zulke vrienden? Ik hoop er straks ook over door te spreken. En ik stel die vraag niet als je dat niet hebt, dat er maar in te hameren. Want het voelt natuurlijk een beetje vervelend. Maar juist om ook het verlangen op te wekken. Kijk eens hoe dat mogelijk is. Zou het ook niet voor ons mogelijk zijn om die vriendschap te hebben? Weet je, als ik hier naartoe rijd, ik heb dat hier ook. Hier in Zaltbommel. Bij deze mensen die hier zitten. Met de nieuwelingen nog niet natuurlijk, ik moet nog een beetje groeien. Nou, je bent mijn broeder en zuster in de Heer, als je van de Heer Jezus bent. Maar met de anderen die ik al wat langer ken, is er een band gegroeid. En dan heb je inderdaad dat idee, schouder aan schouder, dat heb ik hier. Ondanks dat we ons niet gelijk richten op de ongelovige wereld. Wat Paulus en de Filippenzen in zekere zin wel deden. Maar toch dat idee van schouder aan schouder bezig zijn om anderen toe te rusten tot groeien, om jezelf ook toe te rusten tot groeien, om te ontvangen eerst en dan door te geven, schouder aan schouder in de wijngaard te staan. Ja, dat mag ik hier ervaren. Mooi. Dat komt terug bij Paulus in het woordje, je zou het niet zeggen, nou, in 1 vers 5. Daar wordt die vriendschap gekarakteriseerd en er staat gemeenschap. In het Grieks koinonia. En dat is de vertaling van samen delen in iets. Samen deel hebben aan iets, samen deelnemen aan iets. Hè? Koinonia. Denk aan die eerste christengemeente, die hadden samen deel aan elkaars aanwezigheid, aan elkaars goederen. Hè? Dat is de koinonia, heel diep en rijk woord. En Paulus dankt voor het feit dat de Filippenzen dus gemeenschap hebben gekregen aan het evangelie. Nou weet ik niet hoe dat klinkt. Als Paulus zegt, ik dank God dat jullie gemeenschap hebben gekregen aan het evangelie. Dat klinkt denk ik in eerste instantie zo. De Filippenzen hebben het evangelie leren kennen. Ze hebben dat deel aan gekregen aan de inhoud van het evangelie. Dat is de redding door Jezus Christus. En ze zijn daardoor ook gered. Zo klinkt het. Gemeenschap aan het evangelie. Je bent er aan verbonden. Maar dat is het niet. Dat is meer, je zou kunnen zeggen, passieve gemeenschap. Je hebt passief deel aan iets. Natuurlijk actief in het geloof, maar verder niet met een actieve inzet. Ik denk dat het in het woord gaat over actieve gemeenschap. Actieve gemeenschap. Wat Paulus eigenlijk zegt, jullie hebben deel aan het evangelie in de zin van jullie delen in de inzet voor het evangelie. Jullie delen in de inzet voor het evangelie. En dat doen jullie samen met mij. He, die driehoek. We hebben samen deel aan het werken voor het evangelie. Aan de verspreiding van het evangelie. De NBV die vertaalt dat heel mooi. Die zegt zoiets als de verspreiding van het evangelie. Die vertaalt dat woord gemeenschap gelijk door naar die actieve gemeenschap. Het eerste is ook waar. Passief. Deel aan de redding. Maar het gaat hier over dat actieve. En hoe werd dat concreet bij de Filippenzen? We hebben het al gezien. Ze steunden Paulus. Daarin behartigden zij niet Paulus' belangen alleen, maar vooral ook de belangen van het evangelie. Via Paulus, het evangelie. En ze waren ook zelf bezig in hun eigen woonplaats om voor dat evangelie te strijden. 1 vers 27, sleutelvers, staat het. Samen strijden voor of door het geloof in het evangelie. En zo zie je dus dat die vriendschap, dat het samenkomt in het woord gemeenschap. En ik noem dat eigenlijk maar partnerschap. Paulus en de Filippenzen, zij waren partners. Niet partners in crime, maar partners in the gospel. Ja? Dat is mooi partnerschap. 1 vers 5. Ik dank God voor het feit dat jullie zijn gaan delen in de inzet voor het evangelie. En dat samen met mij. Dit heb ik heel kort benoemd. En ik stel daar twee vragen bij. Ja, die vraag heb ik al gesteld. De tweede vraag is nieuw. Als het nou gaat, we kunnen natuurlijk heel erg de Filippenzen brief individueel toepassen. En dat is ook goed. Het begint ergens ook bij onszelf natuurlijk. Maar ik vind het ook mooi om af en toe te kijken naar het collectief. Naar onze gemeente. Naar onze omgeving. Hoe staat het met onze gezamenlijke inzet voor het evangelie in onze kerken? Zijn we net zo actief als de Filippenzen? Natuurlijk geen activisme, nee dat moet niet. Activisme, dat is dat je je laat drijven door activiteiten. En dan denk je ook nog dat te kunnen laten voorstaan. Nee, dat moet niet. Maar het gaat niet zonder actieve inzet, dat zien we hier. Het is zowel deel hebben aan de redding als deel hebben aan de inzet voor het evangelie. Dat gaat samen op. Hoe staat dat ermee in onze kerk? Hebben we dat idee dat we schouder aan schouder in de kerk bezig zijn? Of ervaren we dat alleen maar op zulke avonden? Dat is natuurlijk mooi als het hier is. Maar wat zou het mooi zijn als het ook in de eigen gemeente is. Schouder aan schouder. Dat je niet het idee hebt, ik moet een hele kloof over voordat ik het überhaupt over iemands persoonlijk geloof kan hebben. Laat staan dat we nog kunnen zeggen, laten we samen de schouders tegen elkaar zetten om de wereld te bereiken voor het evangelie. Dat ligt zo ver weg bij ons. Bid daarvoor. Als je denkt, van dat is bij ons helemaal niet. Bid daar nu al voor. En misschien bid je er al voor. Ga dan door met bidden. Om de Heilige Geest kan wonderen doen. Hij kan gemeentes veranderen. Hij kan een opwekking geven, hebben we vorig jaar gezien. En als derde, deze, de groeiende eenheid. Want Paulus, hij dankt, maar hij bidt ook. Vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Paulus zegt, het christenleven is niet af. Het gaat door. En ik bid voor meer groei. En ik heb daar nu de tijd niet voor, maar je ziet in de manier hoe Paulus het verwoordt, dat hij in die groei eigenlijk de eenheid op het oog heeft. Voor u allen. Van allen. En in het woord allen, daar zit eigenlijk de eenheid van iedereen. Paulus is niet iemand die zegt, ik verlang maar naar sommigen. Want die anderen, ja, die ene is chagrijnig en de volgende, die klet zijn mond voorbij en daar klikt het niet mee. Ik verlang maar naar sommigen. Nee, maar juist omdat die band in de Heer Jezus ligt, kan hij ook naar allen verlangen. Dat geeft ook de eenheid aan. Dat is eigenlijk een voorbeeld voor de Filippenzen. Allen, niet maar je selectie, niet maar je kliek, je neemt allen. Ik laat de rest, ja, ik kan het toch niet laten. Hoofd en bijzaak onderscheiden, dat wil ik nog wel zeggen, want dat komt in de vraag ook terug. Dat zegt hij, hè, omdat u fijngevoelig bent, omdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Ook dat is belangrijk voor de eenheid. Als wij hoofdzaken en bijzaken niet van elkaar kunnen scheiden, dan gaan we de bijzaken tot hoofdzaken verheffen. En dan krijgen we discussie erover. En dat worden discussies met hete hoofden en koude harten. Het gaat over bijzaken. Alles waar in de naam van de Heer Jezus ergens niet past, is een bijzaak. En daarom, ja, hoe onderscheid je hoofd en bijzaken? Dat is een goede vraag voor de gespreksronde, maar ik zou dit criterium mee willen geven. Laten we alles wat we doen en wat we te sprake brengen in de gemeente en alles waar we op de barricades voor willen gaan, afmeten aan dit. Aan het belang van Christus. Weer het woord belang. En het evangelie. En als het na die proef nog staande kan blijven, zet je er daar maar vurig voor in. Als het niet staande kan blijven, is het niet waard. En dan mag het weggaan. Dan mag je er in je privé tijd voor strijden, maar niet in de gemeente. Want dan maak je iets van een bijzaak tot een hoofdzaak. Maar laten we de hoofdpersoon, de Heer Jezus, tot de hoofdzaak maken. Tot slot, hè, van de bespreking. Het kan zijn, ik heb nu drie dingen genoemd, innige verbondenheid, dat is toch iets van, ja, wat bij mensen ligt, hoewel het vanuit de Heer Jezus komt, toegewijd, partnerschap, groeiende eenheid. Het kan zijn dat er moedje in de schoenen zinkt, want het ligt allemaal een beetje bij ons, lijkt het wel. Ik drop het allemaal maar neer. En je voelt je misschien tekortschieten. En dan zou ik er zeggen aan het eind van wanhoop niet, want, dat is één heel belangrijk vers, wat ons ontspanning kan geven. Ik zou zeggen, laten we op hem zien. Ook in de behandeling van zo'n actieve brief. Misschien juist wel. Niet op onszelf zien, maar op hem zien die in jou, die in ons een goed werk begonnen is. En dan eindig ik met dat vers. 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooi zal. Tot op de dag van Jezus Christus. En dan hangt het niet af van je inzet voordat dit waar is. Want hij voltooit het. Hij is bezig om door onze dalen en pieken heen en onze rare geestelijke groei die alle kanten op kan lijken te gaan, om ons daardoor heen te volmaken tot zijn dag. En dan komt hij en dan zal hij ons maken zoals hij is. Helemaal volmaakt. Ik vind dat een vers om in gouden letters te schrijven. Laat het ook in ons hart in gouden letters geschreven zijn.